Dames en heren, ik open deze informatieve raadsbijeenkomst. Allemaal van harte welkom, ook de mensen op de publieke tribune van harte welkom. Het is een heugdelijke avond, want mevrouw Peining is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Ja, mevrouw Teuns wil graag zingen een stukje. Niet? Nou. Nou, fijn dat we op uw feestje mogen zijn, mevrouw Peining. En dank voor het inzetten, mevrouw Teunsen. Wij hebben vanavond, wij hebben vanavond één onderwerp, dat is de toekomstbestendige huisvesting, dak en thuisloze mensen. En wethouder Moors trapt volgens mij af.
Dank u wel, voorzitter. Als eerst ook van mij gefeliciteerd. Nou, het is weer zover dat we de bestuursopdracht een stukje verder hebben. En wij willen u graag meenemen in het proces continu, omdat wij het heel erg belangrijk vinden om u continu mee te nemen. Het is een onderwerp wat altijd wel een beladen iets is en daarvoor hebben we elkaar nodig. En is het ook altijd voor mij van belang dat ik jullie zoveel mogelijk u als raters meeneem. We hebben dus stappen gemaakt. Een van de stappen is dat de telling is geweest. Die telling die is via een methodiek, de Ethos Light methodiek, gebeurd. En die telling, het is wel leuk. Begin vorig jaar zat ik met lector Lia van Doren van de Universiteit van Utrecht bij een bijeenkomst met de lunch te praten. En toen hadden we het over dak en thuislozen en dat ik zoiets had van ja, daar moeten we wat mee. En zij had het erover van, ja, wat doe je dan en zo. Ik zei, nou, we zijn bezig van ook de aantallen en zo. Nou, toen gaf ze aan van, we hebben een Ethos Light methode, zijn we mee bezig samen met het Kansfonds. Dat is iets moois. Nou, ben ik ook met ambtelijk zijn we verder gaan kijken. Helaas, het Kansfonds zat destijds, waren er al twee regio's aan het onderzoeken. En voor dit jaar komen ze pas weer in het voorjaar met tellen en najaar met de uitkomsten. Dus hebben wij zelf gekozen met HM dat onderzoek te gaan doen op dezelfde methodiek. Wendy van Beek gaat dadelijk wat meer daarover zeggen. Maar wel een methodiek waar we ook meer informatie krijgen dan alleen de basis. Ook waar we met die informatie wat meer voor de toekomst mee kunnen. Het is dus ook een soort nulmeting die we dan hebben. En dat is vanavond is een deel daarvan staat dus ook in het teken dat die tellingen. Daarom vond ik het ook belangrijk dat we het vanavond zouden doen. Want vandaag komen dus de rapporten openbaar. En dan kunnen we u ook aan de voorkant hierin meenemen. Nou, voor de rest, bij die tellingen hebben we natuurlijk buiten de regiogemeentes die daaraan meegedaan hebben, ook de organisaties waar wij de dak- en thuislozen opvangen en begeleiden en zo mee doen, die zijn hier ook bij betrokken. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ze tijdens de periode ook hun inbreng hebben gehad. Want hoe meer inbreng, hoe beter de cijfers natuurlijk zijn. Buiten dat hebben we met de bestuursopdracht ook stappen gemaakt. Die zullen we ook vanavond aan u presenteren. En zo komen we elke keer een stapje verder richting een toekomstbestendige huisvesting voor dak- en thuisloze mensen. Maar ook de preventie, dat soort dingen horen er natuurlijk ook bij. En dat doen we natuurlijk niet alleen, daar hebben we ook de regiogemeentes weer bij nodig. Wendy zal vanavond jullie door de presentatie loodsen en ik wil bij deze even Wendy alvast vragen om te komen en jullie mee te nemen. En tussendoor als er vragen zijn, stel ze gerust of Wendy beantwoord ze of ik zal ze beantwoorden.
Nou, fijn dat jullie er met zoveel mensen zijn. Ik zal jullie proberen mee te nemen in het verhaal van het onderzoek, maar ook van de bestuursopdracht waar we op dit moment staan. Als er vragen zijn, stel ze vooral ook tussendoor. We hebben ook een paar hulptroepen op de tribune zitten, mochten we daar niet direct een antwoord op hebben. En mocht het heel gedetailleerd zijn, dan...
Oh, dat kan niet. Dat is een knikken.
dan komen we daar later op terug. Dit is een vervolg op de informatieve raad die we ook in 23 november al hebben gehad. Toen zijn we wat meer ingegaan op literatuur en meer het onderzoeksgedeelte. Nu presenteren we ook nadrukkelijk de resultaten van de telling. Nemen jullie mee in de bestuursopdracht en in de vervolgstappen die we aan het maken zijn. Wat hebben we op 23 november met jullie gedeeld? Even heel kort om daar doorheen te praten, zodat iedereen het misschien nog weet. We hebben toen verteld dat we een bestuursopdracht hebben opgehaald omdat we knelpunten ondervinden op het gebied van de huisvesting voor dak- en thuisloze mensen. Dat we ook zien dat de opvang overvol is, dat er andere eisen worden gesteld, dat er beleidsontwikkelingen zijn en dat er een aantal dingen in onze ogen moet veranderen. We hebben aangekondigd dat we dit onderzoek van dit... Oké, nog dichter bij de microfoon. Ik doe mijn best. We hebben literatuuronderzoek gedaan. We hebben het onderzoek van de telling aangekondigd. En we hebben aangegeven dat we ook hebben gekeken naar hoe andere gemeenten met dit onderwerp omgaan. Om daarvan te leren. En we hadden een aantal dak- en thuisloze mensen ook hier in de zaal. Om daar kort mee in gesprek te kunnen gaan. Rechtsonder, ook al is het misschien iets minder leesbaar, zien jullie korte stappen zoals die waren verwoord in de bestuursopdracht. En in het geel zie je dat we eigenlijk bij stap 3 en 4 zijn. Dus voor het bepalen van het aantal plekken dat we nodig hebben, hoe we omgaan met locaties en spreiding en in de richting van scenario's en in de richting van einde van de opdracht en hopelijk straks praktische oplossingen. Het onderzoek is zoals wethouder Moors ook al aangaf, gedaan volgens de methode van Ethos Light. Dat is zo'n beetje de enige methode die op dit moment gehanteerd wordt. Komt uit Europa en wordt gezien als een van de meest betrouwbare manieren om het aantal dak- en thuisloze mensen in kaart te brengen. Het heeft een bredere definitie dan we tot nu toe gehanteerd hebben. Dus je ziet ook dat we kijken naar bijvoorbeeld mensen die bij vrienden, familie, kennissen verblijven. Ook mensen die in een woning zitten met een dreigende woninguitzetting bijvoorbeeld. Naast ook de reguliere doelgroepen. Mensen die in de openbare ruimte verblijven of in de opvang. En het onderzoek hebben we uitgevoerd in de eerste week van november. We konden niet mee in de stroom van het kansonderzoek wat landelijk deze telling uitvoert. Dus we hebben het onderzoeksbureau HAM gevraagd om het onderzoek voor ons te doen aan de hand van die methode. En die methode is openbaar gedocumenteerd en die konden we daarom ook gebruiken. We zitten al in een projectgroep voor de bestuursopdracht met allerlei organisaties en verschillende regiogemeenten. Dus dat was een hele mooie basis om het onderzoek aan op te hangen. In eerste instantie is gevraagd van breng alle organisaties in kaart waar die mogelijk zicht zouden kunnen hebben op deze doelgroep. Dus dat is wat we als eerste hebben gedaan. We hebben ook aan alle regiogemeenten gevraagd om dat voor ons te gaan doen. En om ook de eerste contacten te leggen met die organisaties. In de hoop dat zoveel mogelijk dan mee willen helpen met het onderzoek. Je zult straks een aantal keer het woord briefadressen tegenkomen. Dat zal vragen oproepen. We komen er straks ook nog wel op terug. Maar het betekent eigenlijk dat we een net iets andere telling hebben gedaan. Eigenlijk net iets meer dan de tellingen die anders in het land ook al zijn gebeurd. Dus vandaar dat je straks expliciet een aantal keer het woord briefadressen tegenkomt. Er zijn heel veel herinneringen verstuurd. Er is een instructiebijeenkomst geweest. Er is een vragenlijst. Er is een analyse gebeurd. Nou ja, eigenlijk kortom het onderzoeksproces. Uiteindelijk hebben 23 organisaties hebben meegeholpen met het in beeld brengen van mensen die dak- of thuisloos zijn. Alle gemeenten hebben daaraan meegeholpen. En sowieso alle direct betrokken organisaties. We hebben een aantal keer opnieuw gevraagd, ook aan organisaties die nog niet meegedaan hadden, vul alsjeblieft de telling voor ons in. En nou ja, we hebben er geprobeerd om zo goed mogelijk zicht op te krijgen. Ja, en wat je dan ziet, uiteindelijk komen we op een aantal van 264 mensen die volgens deze definitie, deze ruimere definitie, dak- of thuisloos zijn. Plus 159 mensen met een briefadres die we niet naar een categorie konden toeleiden.
Ja. De heer Van Meijeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af, mevrouw, of er van die dakloze personen ook gegevens bekend zijn van namen en dergelijke. Dan verklein je het, het risico van dubbeltelling en zo.
Ja, in het rapport kunt u ook wat meer toelichting lezen over wat het briefadres precies is. En we hebben gevraagd ook aan HM om te proberen te verduidelijken voor zover mogelijk wie deze mensen zijn. Dus waar mogelijk hebben we deze mensen toegeleid naar een verschillende categorie van het onderzoek. Maar dat was niet voor iedereen mogelijk.
De heer Van Meijeren in tweede instantie.
Ja, ik heb mijn vraag denk ik niet duidelijk genoeg gesteld. Het gaat mij gewoon om die 264 personen die dan dakloos zijn. Die zijn door een twintigtal instanties zijn die aangewezen. Is de kans op dubbeltelling dat mensen bij twee instanties ingeschreven zijn? Of wordt dat uitgehaald omdat u de naamgegevens en dergelijke geeft van die personen? Dat was de vraag.
Ja. Nee, de dubbeltellingen zijn eruit gehaald. Er zijn heel veel mensen bij verschillende organisaties bekend. En binnen die methode van Ethos Leid is er een manier om die dubbelingen eruit te halen. En dat is ook gebeurd. Dus dit zijn allemaal unieke mensen.
Mevrouw Mons, daarna kom ik bij u.
Dank u wel. Ik had een vraag over bijvoorbeeld die categorie van bij familie, vrienden of kennissen. Zou misschien ook kunnen dat jongstel, relatie gaat uit, die gaat dan weer even tijdelijk terug wonen bij de ouders. Vallen dat soort gevallen daar ook onder? Want wie weet zijn die wel bezig met in aanmerking komen voor een nieuwe huurwoning. Dat zijn niet mensen die ik zie dat die per se in een dakloze opvang komen.
Nee, die mensen worden alleen meegeteld als ze of in beeld zijn bij een van de organisaties die bezig zijn met de dak- en thuisloze mensen. Of als ze een briefadres hebben. Als ze bijvoorbeeld jonge mensen, jongvolwassenen die nog bij hun ouders wonen, die zullen nog steeds op hetzelfde adres ingeschreven staan en die hebben dan geen briefadres. Dus als je die mee zou willen tellen als dakloos, dan vallen ze buiten dit onderzoek.
Dank u wel, de heer Hebels.
Ja, ik wilde wat meer duiding hebben bij het hebben van een briefadres. Ik kan me voorstellen dat als ik een lange reis ga maken en ik geef mijn woning op, dat ik dan wel behoefte heb aan een briefadres, omdat ik dat ik een thuisloos mag zijn, hè? Want dat mag volgens de wet niet, als sedentaire burger. Is dat uitgezuiverd of niet?
Een briefadres betekent in feite dat je geen woon- of verblijfplaats hebt, maar dat kan om heel veel verschillende redenen zo zijn. Sowieso iedereen die in de Achterhoek dak- en thuisloos is of die in de opvang verblijft, heeft een briefadres op adres van de organisatie. Daarnaast zijn er briefadressen bijvoorbeeld bekend van mensen die een nieuwe woning willen betrekken, maar nog een overgangsperiode hebben en dan nog tijdelijk een postadres nodig hebben. Er zijn ook varianten van, er zijn ook mensen met vrachtwagenchauffeurs bij wijze van spreken, die in hun vrachtwagen wonen of mensen die in een camper door Europa trekken. Dat zijn ook allemaal mensen die vallen onder briefadres.
Oké. Dus dat.
De heer Hebels, een vervolgvraag.
Oh, pardon. Ja. Sorry, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Dus dat hoeft niet altijd uit nood geboren te zijn dat die mensen een briefadres hebben.
Nee, waar mogelijk. Er wordt wel wat geregistreerd op het moment dat mensen een briefadres aanvragen. Dus voor zover mogelijk hebben we al die gegevens bekeken om te kijken of we ze naar een categorie konden indelen. Waar dat niet mogelijk was, dat zie je die restcategorie van die 159 mensen. En dat is straks ook een van de aanbevelingen van het onderzoeksbureau om dat nog een keer verder goed uit te zoeken. Ja.
Mevrouw Veldhuis nog.
Ja, dank u wel. Ik was heel benieuwd, want je had het over 23 organisaties die antwoord hebben gegeven. Zijn er ook nog organisaties die geen reactie hebben gegeven?
Ja, er zijn ook organisaties die geen reactie hebben gegeven. Dat kan om een reden zijn dat ze vinden of denken dat ze geen mensen in beeld hebben gehad. En er zijn organisaties waarvan we het aan de voorkant ook wel ingewikkeld vonden. Denk bijvoorbeeld aan, er zijn een aantal door verschillende gemeenten campings bijvoorbeeld aangedragen. Maar ja, een camping heeft er natuurlijk een ander belang bij om wel of niet mee te doen aan een onderzoek. Dus uiteindelijk is het wel vrijblijvend voor organisaties om mee te doen aan dit onderzoek.
Mevrouw Winters, VVD.
Dankjewel, voorzitter. Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar net werd er aangehaald dat het onderzoek in Doetinchem uitgebreider was als het landelijke onderzoek. Wat is daar de reden van?
Eigenlijk omdat we het zo goed mogelijk wilden doen. En wij dachten die categorie brievenadressen is in feite een categorie van mensen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Dus eigenlijk hebben we dat beter meegenomen dan de andere regio's die ditzelfde onderzoek hebben gedaan. Die hebben alleen de brievenadressen meegenomen die ze konden toewijzen aan een categorie. En wij hebben inzichtelijk willen maken dat er naast die indeling in categorieën meer mensen zijn met een brievenadres.
Mevrouw Winters in tweede instantie.
Dankjewel, voorzitter. Maar begrijp ik het dan goed dat wij eigenlijk, dus anders als landelijk, het nog weer uitgebreider gaan doen? Is daar, ik snap niet zo goed waarom we daar dan voor kiezen.
Nou ja, we hebben geprobeerd die Ethos Light methode zo goed mogelijk toe te passen. En in onze ogen was die categorie mensen met een brievenadres een categorie die we niet konden toeleiden in andere categorieën, maar die wel degelijk dak- en thuisloos zijn, waardoor we die wel inzichtelijk wilden maken en niet wilden vergeten.
U vervolgt even een stukje.
Ze hebben dus die 264 mensen in beeld kunnen brengen. Niet verrassend waarschijnlijk is dat het overgrote deel van deze mensen in Doetinchem ook te vinden zijn. Hier zijn immers ook een groot deel van de opvangmogelijkheden in de regio. En we hebben het bureau HM gevraagd om ons aanvullend advies te geven. Want er komt 264 plus 159 mensen is een heel groot aantal. Maar niet voor al deze mensen hoef je een maatschappelijke opvangplek te organiseren. Dus we hebben aan HM gevraagd voor welke groep zou dat wel het geval zijn. En zij geven aan dat dat voor 111 mensen uit dit onderzoek het geval is.
U heeft weer drie vragen. De heer Hebels, beginnen we mee.
Dank u wel, voorzitter. Het is maar goed dat de orde is. Hè? Zo is het. Mag ik uit uw verhaal concluderen dat Doetinchem een aanzuigende werking heeft naar de regio, dus dat die 264 personen niet per se uit Doetinchem zelf komen?
Dat is een interessante vraag. Want wat we uit dit onderzoek niet heel goed konden halen is exact de herkomst van de mensen. De mensen zijn meegeteld vanuit de plek waar ze op dat moment waren. Dus dat is voor een vervolgvraag heel interessant om verder te benoemen. Los daarvan zijn nog steeds de meeste plekken voor opvang in Doetinchem.
De heer Hebels in tweede instantie en daarna mevrouw Mons.
Ja, maar u werkt al langer op dit terrein. heeft u een vermoeden dat dat wel zo is, wat ik eigenlijk als stelling naar voren breng?
Ja, ik denk zeker dat er mensen uit andere regiogemeenten afkomstig zijn die nu meetellen in Doetinchem. Ja.
Dank u wel, mevrouw Mons, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Die brievenadressen, dat gaan we dus mogelijk nog nader onderzoeken. En nu is dus dat voor categorie 1 tot en met 4 we een wettelijke verplichting hebben voor opvang. Als uit het onderzoek wat we nog gaan doen, dus wat ik begrijp, naar die nadere briefonderzoeken. Als daar dus uit blijkt dat er meer mensen ook in die categorie 1 tot en met 4 vallen in plaats van die 5 en verder. Dan vergroot die wettelijke verplichting dus ook, toch?
Ja. die 111 plekken moet ik ook aanvullen dat we hebben bijvoorbeeld ook in andere gemeenten een werkbezoek gedaan. Dan zie je ook dat een plek heeft soms nog een heel systeem achter zich. Dus een volwassene kan dakloos zijn, maar kan ook nog een partner hebben of een minderjarig kind. Dan telt die plek eigenlijk voor dat hele gezin. Dus wij zoeken voor al die plekken, inclusief eventueel het systeem, als dat ook dak- en thuisloos is, een opvangplek.
Mevrouw Veldhuis, Partij van de Arbeid.
Ja, dankjewel. U had het over voor 111 zijn we, hebben wij, zullen we wat moeten zoeken? Welke kaders hebben we daarin, heeft u daarin gemaakt dan om op die 111 uit te komen? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Nee, we hebben het onderzoeksbureau gevraagd van als we dit grote aantal hebben, welke verplichtingen hebben wij dan als gemeente? Moeten wij dan voor meer dan 200, 300 of meer ook echt opvang realiseren? Vanuit welke wetten hebben we welke verantwoordelijkheden? En het onderzoeksbureau heeft ons aangegeven, het zijn de categorie 1 tot en met 4, zeg ik uit mijn hoofd, in totaal die 111 waarvoor wij voor de maatschappelijke opvang verantwoordelijk zijn. Ik wil niet zeggen dat we ook verantwoordelijk zijn om voor het bouwen van woningen in het algemeen bijvoorbeeld, maar echt voor de maatschappelijke opvang. Daarvan was hun advies, dat gaat om die 111 plekken.
De heer Boerman, VVD, en daarna gaan we weer een stukje verder in de presentatie.
Sorry. Dank u wel, voorzitter. Vraagje, die 111, daar zitten de 21 van in een instelling, als ik dat goed zie uit de grafiek. Als ze in een instelling zitten, hebben ze toch geen huisvesting nodig?
Ze zitten in een instelling met de bedoeling dat ze daar moeten vertrekken. En zodra zij daar moeten vertrekken, hebben ze geen plek. Dus daarom zitten ze in deze telling. Gaan we een stukje verder. Wat ook uit dit onderzoek naar voren komt en ook uit de andere tellingen die al gedaan zijn in Nederland, is dat het profiel van de dak- en thuislozen echt heel divers is. Het is echt geen stereotyp beeld meer. Je ziet echt dat bijvoorbeeld een derde is vrouw. Er zijn in sommige gevallen is er een gezinssituatie, een moeder met kind bijvoorbeeld. Een kwart van de mensen is onder de 27 jaar. Dus eigenlijk een hele diverse groep met mensen. En dat was toch wel iets wat ons opviel. Je ziet ook dat het overgrote deel de Nederlandse nationaliteit heeft. Daar hebben wij ook op doorgevraagd, want wij dachten van, nou, er is ergens het beeld dat er misschien ook best wel wat arbeidsmigranten of dergelijke mensen dak- en thuisloos zouden zijn in onze gemeente. Uit dit onderzoek zijn die aantallen niet heel groot. Er wordt een top 5 genoemd van landen waaruit een aantal mensen afkomstig is. En dat is bijvoorbeeld Syrië, zeg ik uit mijn hoofd. Het is in het onderzoek na te lezen. En we hebben ook met de organisaties gecheckt van herkennen jullie het beeld dat het eigenlijk meer zou moeten zijn? En eigenlijk was er vooral herkenning onderling van ja, maar wij kennen dezelfde mensen ook. Dus de aantallen die wij boven tafel hebben gekregen zijn niet heel groot. En is het vooral dat het bij meerdere organisaties bekend was.
De heer Hilfrink, CDA.
Dank u wel. Is dit het landelijk gemiddelde of is dit nou zeg maar de gegevens van Doetinchem? En is dat dan hetzelfde als het landelijk gemiddelde of is dat dan anders?
Er is nog geen landelijk gemiddelde. Wij zijn pas tweede of derde regio die dit onderzoek doen. Dus ja, de data begint zich langzamerhand te volgen. Het CBS heeft laatst ook meer informatie gepubliceerd. Zij zien ook wel een trend dat die doelgroepen misschien wat aan het groeien zijn. Alleen voor nu hebben wij deze nulmeting kunnen doen en weten wat we nu weten. Ja. We hebben ook gevraagd wat zijn de oorzaken van dak- en thuisloosheid. Dat zit ook in die methode van Ethos Light. En dit bevestigt eigenlijk ook wat we in november al hadden gepresenteerd met het literatuuronderzoek. Het is vooral een stapeling van problemen. Het zijn financiële problemen, relatieproblemen en psychische problemen. En als die elkaar versterken, kun je in een dak- en thuisloze situatie terechtkomen. Daarnaast is gevraagd naar de situatie van de gezondheid van de mensen die in beeld gebracht zijn. Die vraag is niet voor iedereen ingevuld, maar voor de mensen voor wie het wel ingevuld is, werd er bij 140 mensen gezegd er is een vermoeden van psychische problemen en voor 102 een vermoeden van verslaving. Dus niet voor iedereen, maar wel voor een deel.
De heer Van Hal, CDA.
Dank u, voorzitter. Ik was even aan het kijken, want we gaan nu heel veel uit van een nulmeting. Van dus één meting geweest, kunnen we nog niet echt een trend eruit halen. In hoeverre gaan we het vervolgens wel rekening houden met een mogelijke trend dat we ook nog kunnen schakelen. Bijvoorbeeld, nou is het 111, misschien was het een jaar geleden maar 50. En dan schiet in één keer een heel stel duidelijke lijn omhoog. Kunnen wij die schakel wel maken? Of hoe is dat voor u gezien?
Dit is echt een nulmeting. Het is ook in wat zij noemen een point of time telling. Dus op één moment tel je iedereen die je in beeld hebt. En wil je een trend gaan zien, zul je het onderzoek vaker moeten gaan houden. Maar dan nog is het elke keer wel een momentopname.
De heer Van Hal in tweede instantie.
Ja, alleen mijn vraag is, van gaan we in de uitvoering dan wel rekening houden met een makkelijke manier van opschalen of afschalen? Of dat is wel wordt wel bij in rekening gehouden?
Ja, daar kom ik zo verder op terug. Mocht dat niet helemaal de vraag beantwoorden, stel hem dan nog een keertje. We hadden dus het bureau ook gevraagd om ons aanvullend advies te geven op het rapport wat zij hadden gemaakt. Zij gaven dus aan, baseer in ieder geval die huisvesting vanuit de maatschappelijke opvang op 111 personen. Kijk ook naar de andere categorieën, die categorieën 5 tot en met 7, welke verplichtingen je daarvoor hebt en welke rol je daarvoor wil pakken. Doe nader onderzoek naar de briefadressen. En ga vooral ook met de regio-gemeente in gesprek om te kijken hoe we het gaan aanpakken. Zijn er verder nog vragen over het onderzoek van de telling? Dan gaan we door.
Ja, dat is toch... Mevrouw Pijning.
Toch één, dank u voorzitter. Ja, ik werd een beetje getriggerd door die 140 mensen met psychische problemen. Ik vroeg mij af, kunnen we dan zeggen dat zijn mensen die psychische problemen hebben en daardoor op straat komen, hè, bijvoorbeeld? Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn die, omdat ze zo lang op straat leven, psychische problemen ontwikkelen. Dus is daar onderscheid in gemaakt?
Nee, er is echt nu voor die telling in beeld gebracht, als we het weten, voor elke persoon die in beeld was, is een vragenlijst ingevuld. Als daarvan inzichtelijk was van iemand heeft ook psychische problemen, dan is dat aangekruist. Dus het is een kwantitatief onderzoek en het geeft geen antwoorden op waarom vragen.
De heer Hebels.
Ja, nou een beetje naar aanleiding ook van de vraag van mijn collega. Hoeveel van deze mensen werken?
In het rapport staat wel iets over de inkomsten van de mensen die dak- en thuisloos zijn. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar er zit een deel in van mensen die inkomen uit arbeid hebben. En uit mijn hoofd is dat vooral ook de categorie mensen die bij vrienden, familie, kennissen verblijft. Dus er is een grote groep mensen die ook inkomen heeft en een groep die werkt. Maar die laatste groep is niet heel groot. Dat is na te lezen in het rapport. Dan gaan we verder met de stand van zaken van de bestuursopdracht. Er zijn alweer een aantal verbeteringen, oplossingen ten opzichte van de situatie in november. De stadskamer die zat aan de Dr. Hubernootplaats op een locatie waar overlast ervaren werd. De stadskamer heeft nu een nieuwe locatie gevonden aan de Plantsoenstraat. Een locatie met ook een eigen buitenruimte. Dat is inmiddels gerealiseerd. kijk even naar Janneke, bijna open, denk ik ook. In mei verhuizen. En dan hebben we ook hopelijk een deel van de overlast in dat gebied van het centrum kunnen oplossen. Iriszorg zat met de dagopvang en de winterplekken op de locatie van Laborijn. En Iriszorg heeft met Laborijn overeenstemming om langer te mogen blijven tot eind 2025. Ondanks dat er voor Laborijn ook nieuw gebouwd wordt. En ten derde, we doen deze hele opdracht omdat we vinden dat er knelpunten zijn op het gebied van de huisvesting. Dat we het niet meer oké vinden dat mensen met meerdere personen in kleine ruimtes moeten verblijven. Zonder daglicht, geen eigen kamer. En dat we weten dat het langer duurt om tot een echt definitieve oplossing daarvan te komen. Dus we hebben gevraagd, of we zijn op zoek gegaan naar een manier om te kijken of we voor de kortere termijn een tijdelijke oplossing kunnen bedenken. Die zoveel mogelijk tegemoet komt aan die situatie van wel die eenpersoonskamer. Totdat we een definitieve oplossing hebben voor de toekomst. En dat betekent in dit geval dat we een haalbaarheidsonderzoek doen voor die tijdelijke opvang. Op de locatie bij Laborijn.
Ah, ja, op de weg.
Voorzitter, ik zag er al rondkijken. Ik denk, die gaan hem stellen. Ja, mooi denk ik. Fijn ook dus dat u daarmee aan de slag gaat. En op welke termijn moeten we dan een beetje denken voordat we zover zijn?
Ik heb het gisteren nog aan de onderzoeker gevraagd. Zij denkt echt binnen een week of twee met een rapport te kunnen komen. En dan zoeken we naar een manier om zo snel mogelijk daar besluitvorming en eventueel financiën voor te kunnen organiseren. Dat zo snel mogelijk kan. Dus we zijn ook al verschillende stappen aan het maken onderweg naar die toekomstgerichte oplossing. Wat ik eerder zei, we zitten zo'n beetje op stap 3-4 van die bestuursopdracht. Dus het bepalen van het aantal plekken, zoeken naar locaties, naar spreidingen en naar scenario's. Daarbij wilden we nog expres benadrukken dat we dit niet alleen doen. Sowieso hebben we een projectgroep waar heel veel organisaties in zitten. Waar ook twee regiogemeenten in zitten. Dat we ook hebben gekeken naar verschillende referentiegemeenten, referentiecentrumgemeenten. Dat we ook op bezoek zijn geweest, bijvoorbeeld in Enschede. Dat we binnenkort naar Deventer gaan. En dat we ook nadrukkelijk gekeken hebben naar literatuuronderzoek. Om zo goed mogelijk te onderbouwen wat we straks nodig hebben. En dan toch nog even een heel klein stukje over van, er zit toch wel iets in wat heel belangrijk hier is in het verhaal. En dat is, hoe gaan we dit in de hele regio Achterhoek strakjes realiseren? Er zijn verschillende landelijke programma's en wetgeving die rondom dit onderwerp nu dingen aan ons opleggen. En een van de belangrijkste kansen hiervoor is de nieuwe wet versterking, regie op de volkshuisvesting. Net wat anders dan dat hier staat. Maar die nieuwe wet die nu naar de Tweede Kamer is gegaan, die verplicht gemeenten om aandachtsgroepen, waaronder dak- en thuisloze mensen, evenredig te verdelen over gemeenten. Dus het is sowieso een ingewikkeld verhaal om dit regionaal te doen. Maar we hebben ook wel wat meer een stok achter de deur door dit soort verplichtingen.
Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat verdelen, ik vraag me af. Je kan op gemeentelijk gebied wel dingen bedenken van verdelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat diegenen die dakloos zijn het daarmee eens zijn. Want ze komen niet voor niks naar de centrumgemeente. Dat zal op zijn minst redenen hebben.
Daar kom ik zo op terug. Ja. Niet alleen die wettelijke verplichting die er aankomt vanuit de wet versterking regie op de volkshuisvesting is een belangrijk uitgangspunt. Wat ook op dit moment heel erg speelt is het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst en Thuis. Dat zegt eigenlijk vooral speel in op preventie. Nou, jullie zien een aantal van deze onderwerpen staan en ik raad jullie ook nadrukkelijk aan om verder te lezen wat daarin staat. Er staat echt heel uitgebreid beschreven wat een gewenste geadviseerde aanpak is. En dat Nationaal Actieplan Dakloosheid is ook al vertaald naar de regio Achterhoek. We werken al inmiddels al heel lang met alle 8 gemeenten samen op dit onderwerp. En recent is er ook naar het POO Sociaal, dus de regionale wethoudersoverleg, weer een nieuwe update gegeven van hoe staan we ervoor. En ook het onderzoek van de telling is gedeeld. Maar daarin is dus ook gedeeld dat we de vertaling maken van dat actieplan ook naar deze regio. Dus vooral die preventie, die bestaanszekerheid, maatwerk, maar ook vanuit elke gemeente ondersteunt dat ook elke gemeente uitstroom moet kunnen realiseren. Dat mensen een passende plek moeten kunnen krijgen. En ook in eventueel, als dat de beste plek is, in de gemeente van herkomst.
De heer Abteweeg, Partij van de Arbeid.
Dank, voorzitter. Ik ben blij om te zien dat het ook gewoon regionaal opgepakt wordt. Dat is ook, denk ik, ook wat nodig is. En zeker ook in het licht waar we het net over hadden van de stad was Doetinchem gaan kijken. Van de stad we gaan kijken naar de stad. Mensen die dak- en thuisloos zijn, dat die ook een eigen kamer dus dan ook krijgen. Gaat dat ook zo gelden voor de rest van de regio? Want anders kan ik me ook voorstellen dus dat iemand dan zegt van nou, ik kan in Winterswijk kan ik aan de slag, lig ik op zaal of ik ga naar Doetinchem toe. En ik vind dat we eigenlijk allemaal dat niveau wat wij hier in Doetinchem nastreven, dat het de rest van de regio ook zo moet zijn. Is dat ook zo?
Kom ik zo op terug, later in het verhaal. Ja. Dus, we zijn dus al met de regiogemeente in gesprek over wat we regionaal allemaal willen doen. We hebben ook met elkaar een aantal ambities vastgesteld. En dit zijn de ambities van de werkgroep. Dus de organisaties en 2 van de regiogemeenten namens alle regiogemeenten. Wij vinden dat niemand buiten hoeft te slapen. En dat opvang echt een vangnet zou moeten zijn. Echt het minimale aantal opvangplekken wil je realiseren. En je wil zo lokaal mogelijk ondersteuning bieden, maar wel op de meest passende plek met kans op herstel. Dus het kan inderdaad zijn dat iemand uit Winterswijk toch echt een betere plek heeft in Lichtenvoorde of Doetinchem. Maar als het kan en als het passend is, ook zoveel mogelijk lokaal. Housing first is nadrukkelijk een principe. Eerst een plek en daarna kun je werken aan je herstel. En wat we ook nog belangrijk vonden om op te schrijven is dat we ook een variatie nodig hebben in verschillende soorten huisvesting. Maar dat we ook moeten nadenken over flexibele huisvesting. Huisvesting die waar je iets kunt samenvoegen of later weer kunt splitsen. Of nu heb je misschien meer plekken nodig en later minder, zodat je die voor andere doelgroepen kunt gebruiken. Dat je daar nu al probeert rekening mee te houden.
Mevrouw Mons, CDA.
Dank u, voorzitter. Ik vroeg me af, u noemde dat gekeken wordt naar wat een passende plek is voor iemand. En dat kan heel vaak de gemeente zijn waar die persoon vandaan komt of werkt. Maar het zou ook kunnen dat soms toch centrumgemeente Doetinchem zou zijn. Wie bepaalt dat en hoe wordt dat bepaald?
Dat wordt bepaald op de plek waar mensen zich aanmelden. En dat is op dit moment in Doetinchem via Buurtplein of direct via Iriszorg. Ik kijk even ook naar de tribune of daar aanvulling op is. Of het lokale toegangsteam. Dus.
Mevrouw Wensing.
Ja, dank u. Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand lokaal ook al bekend is voor bijvoorbeeld het vragen van een uitkering of het vragen van ondersteuning. Waardoor dus daar de eerste toeleiding bij bijvoorbeeld een wijkteam of bij een wijkcoach of buurtcoach is.
Dan hadden wij nog een vraag van meneer Nonkers GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter.
U zei net van nou, u wilt zo min mogelijk noodopvangplekken hebben. Maar dat snap ik, want je wil mensen graag naar definitievere plekken. Maar zorgt u wel voor voldoende plekken als er nood is, dat mensen ook opgevangen kunnen worden en niet gezegd wordt, ja, we hebben nu geen plekken meer. Want dat vind ik twee verschillende dingen.
Nee, volgens mij is het ook volledig in lijn in hoe het nu ook gaat. Als het echt moet, regelen we linksom of rechtsom, zorgen we dat er een oplossing is. En het liefst wil je iedereen in een eenpersoonskamer. Maar als het echt nodig is, ja, dan voorzien je een creatieve oplossing. Toch? Ik kijk ook naar Irenzorg, bijvoorbeeld.
Mevrouw Evers, PVLM.
Ja, dank u wel, voorzitter. Passende plek, kan dat ook zijn passend bij het letsel bijvoorbeeld van iemand of de problematiek? Wordt dat ook meegenomen met het zoeken naar een passende plek?
Dat kan. Het zou ook kunnen zijn dat iemand bijvoorbeeld met psychische problemen het beste af is misschien op een beschermd wonenplek. Niet per se een opvangplek. Dat kan. Of dat voor die persoon juist een hele goede constructie is, housing first. Dus wel die locatie, maar wel met de nodige begeleiding. Dus dat is echt per individu kijken wat er nodig is.
Mevrouw Evers?
Ja, dus op die manier wordt er wel maatwerk ook geleverd.
Ja, ik denk dat echt bijna iedere situatie weer anders is. En het is altijd de bedoeling om dit maatwerk te leveren.
U vervolgt.
We hebben ook alvast gekeken naar, het HM had ons 4 opdrachten gegeven. Bijvoorbeeld, kijk ook naar die categorie 5 tot en met 7. Voor welke verantwoordelijkheden heb je voor die groepen? Je hebt daar niet de opvangverplichting voor de maatschappelijke opvang. Maar het zijn wel mensen die bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebben op het gebied van de WMO of de jeugdwet. Of die een woning nodig hebben, regulier, zoals iedereen, of zoals veel mensen tegenwoordig misschien een woning nodig hebben. En dit zal ook een stukje terugkomen strakjes in de visie op wonen en zorg, die ook over een aantal maanden naar de gemeenteraad komt, waarin we een verplichting hebben om te gaan met verschillende aandachtsgroepen, waaronder ook deze doelgroep. Dus het is een combinatie van opvang, maar ook een combinatie van woningen.
Mevrouw Putman, PVLM.
Ja, we hebben het over doelgroepen. Stel nou uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, daar kom je aan twijfelen, hè? Vang je die op of vang je die niet op?
Er zijn strakjes met de woonzorgvisie gaat het over een heleboel verschillende aandachtsgroepen. Die of een woon- en zorgvraag hebben of die alleen een woonvraag hebben. Er zijn een aantal groepen ook al in de woonvisie voorbijgekomen. En waar het gaat om die aandachtsgroepen, zijn we ook al bezig om voor te borduren op die nieuwe wet die eraan komt van de regie op de volkshuisvesting. En urgentieverordeningen en huisvestingsverordeningen die we daar proberen om ook zelfs regionaal met elkaar op te stellen. Dus dat we regionaal kijken van waar moeten we voor welke groep welke urgentie bijvoorbeeld organiseren.
De heer Hebels, D66.
Ja, maar naar mijn mening hoort daar niet bij de uitgeprocedeerde asielzoeker, want die is hier gewoon illegaal. Dus daar hoeven we juridisch gezien niets voor te doen. Ja, het klinkt hard, maar...
Nee, de statushouders
zijn... de politieke kant op.
Nee, de statushouders zijn wel genoemd, ook door Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Alleen die zien wij niet als een doelgroep voor wonen met zorg, omdat zij in principe in de basis eerst een woonbehoefte hebben. We hebben geen, in dit onderzoek, in deze bestuursopdracht, hebben we het niet over uitgeprocedeerde asielzoekers.
Ja, u vervolgt.
Ja, eigenlijk hebben we in de basis 3 verschillende type oplossingen nodig. Ofwel een eigen plek en het liefst die eenpersoonskamer. Ofwel een eigen woning voor mensen. Ofwel een meer onconventionele woning. Of hoe het bijvoorbeeld in Enschede heet, een paradijsvogelwoning. Mensen die, die je niet midden in de wijk een plekje wil geven, maar die je juist op een andere plek
een rustige plek. Ja, ik hoor de term al vallen. Ik wilde hem niet noemen. Maar we begrijpen elkaar, geloof ik. En er zijn expres al mooie plaatjes bijgevoegd om te laten zien hoe mooi het ook kan zijn. Wat moeten we dan heel concreet anders gaan doen? We hebben het in de projectgroep gehad over wat zien we als regionale opgave en wat zien we als lokale opgave. En met elkaar zien we wel dat we vooral de zwaardeproblematiek regionaal, centraal willen organiseren. Vanwege ook de expertise die daarvoor nodig is. Dat is nu ook het geval, wil ik daarbij aanvullen. Wat we wel nadrukkelijk willen doen en wat niet het geval is, is die eenpersoonskamers gaan realiseren. Centraal in de gemeente, op loopafstand van de inloopvoorziening. Maar wel veilig voor de inwoner, veilig ook voor de omgeving. En bij voorkeur op een locatie die ook een eigen buitenruimte heeft. En het centraal organiseren willen we ook voor de winteropvang. En dat is ook iets wat nu ook het geval is. Voor de opvang van jongeren hebben we met de projectgroep ook geconcludeerd. Ook dat zou je regionaal willen organiseren voor de wat zwaardere problematiek. En waar het mogelijk is, lokaal als het om wat lichtere problematiek gaat. Nogmaals, als dat wel de passende, meest passende plek is voor die jongeren. En we hebben met elkaar geconcludeerd dat we voor Stichting Jongerenopvang geen huisvestingsvraagstuk hebben op dit moment. Dus ja, dan heb je een stukje opvang gerealiseerd en dan wil je nog iets in wat wij dan maar hebben genoemd een tussenvoorziening. Dat is eigenlijk een plek tussen de opvang en zelfstandig wonen in. Dat is iets wat we bij uitstek lokaal in alle gemeenten willen organiseren. Op een zo normaal mogelijke plek in de wijk, zoals dat nu in sommige gevallen ook al het geval is. Mensen die je een kans gunt op herstel vanuit een eigen plek. Het kan verschillende namen hebben. Het heet nu hier bijvoorbeeld een crisiswoning of een housing first plek, wraparound woning. Nou ja, in feite is het allemaal, zijn dat verschillende termen voor een tussenstap tussen de opvang en zelfstandig wonen. Voor inloopvoorzieningen hebben we als projectgroep gezegd, in elke gemeente zou een inloopvoorziening moeten zijn. En volgens mij is dat ook in bijna alle gevallen nu ook zo. Of is het in alle gevallen nu zo? Ja. wat nadrukkelijk nieuw is, het woord was al een beetje gevallen, maar we geven hier een mooiere term aan. Paradijsvogelplekken. Toch echt voor een aantal mensen een plek realiseren waar zij anderen geen overlast bezorgen. En waar zij zichzelf kunnen zijn. En waar ze ook geen gevaar voor anderen zijn. Met niet te veel mensen bij elkaar. Maar het is wel heel hard nodig.
De heer Nonkers, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Hebben u een idee hoe groot die groep mensen is? Want ik neem aan dat dat juist mensen zijn met agressie, alcoholproblemen en dat soort dingen.
Ja, in het onderzoek heb je een categorie 7 en dat zijn de dreigende huisuitzettingen. We hebben daar met de woningcorporaties over gehad en dat zijn voor hun zeg maar de moeilijke huurders. De mensen die eigenlijk niet in een reguliere huurwoning een plek kunnen hebben, waar soms de incidenten van in het nieuws zijn. En die mensen gun je een plek op zo'n paradijsvogelplekje. In de telling gaat het over 18. In de regio. Ja.
De Abtweeg. Ik moest er even op broeden. Ik heb er nog 2, maar die ene bewaar ik voor zo. Misschien komt die nog. Als ik zit te kijken, 2 sheets terug hoor, maar je mag hem erop laten staan. Zegt u eigenlijk, we zijn nog eigenlijk op zoek naar een plek met 1 kamer. Maar we willen dichtbij ook de voorzieningen bij de inloop.
dan met een buitenruimte die voldoende plek heeft, moeten er 111 kunnen, daar kunnen slapen. Dan heeft u best een aardige plek nodig. En als ik dan even de kaart van Doetinchem kijk, wat er allemaal dan vrij is, waar dan ruimte is, dan is dat vrij beperkt, mag ik me zo genuanceerd uitdrukken. Ik snap dat u daarop mikt, maar is dan, begrijp ik dan ook goed, dus dat de locatie Laborijn dan te ver weg is? Wat dat betreft, of valt dat ook binnen het zoekgebied?
Nee, het gaat om 111 plekken waar je vanuit de maatschappelijke opvang die verantwoordelijkheid voor hebt. Dus dat is inclusief die tussenvoorziening. Wij streven naar zo klein mogelijk echt opvang. Dus denk aan een stuk of 30, 32 plekken. Echt voor de opvanglocatie en daarnaast zoveel mogelijk in die tussenvoorziening housing first-achtige constructies. En we hadden het bijvoorbeeld over criteria als loopafstand. Nou ja, we zijn natuurlijk ook aan het snuffelen, wat is dan loopafstand precies? Hoe groot is Doetinchem nu eigenlijk? Nou ja, bijvoorbeeld het CBS hanteert een definitie van loopafstand van 1 kilometer. En 1 kilometer vanuit het centrum van Doetinchem is eigenlijk best een groot gebied.
Met nog even aanvullend, wij zijn dus ook in Enschede geweest en daar heb je twee verschillende opvangen. 'S Ochtends is de ene opvang open en 's middags is de andere opvang open. Nou, daartussen is het ook al een behoorlijk stuk lopen, dus loopafstand is wel ruimer dan een paar honderd meter. Maar.
Nou, dan komen we al bijna aan het einde van het verhaal. Zoals ik al zei, we zijn bezig op dit moment met dat haalbaarheidsonderzoek voor die tijdelijke oplossing. Om te kijken of we al eerder dan die toekomstoplossing die onze droom is, of we daar al eerder die eenpersoonsplekken zoveel mogelijk kunnen realiseren. We zijn ook de criteria voor de locaties waar die nieuwe plek aan moet voldoen. Zijn we aan het uitzoeken, aan het concretiseren. Bijvoorbeeld, is het een kilometer? Is het misschien 1500 meter? Is het 500 meter? Nou, om dat soort criteria te gaan benoemen. Regionaal zijn we al in overleg met de regio-gemeente. En er wordt ook vanuit het regionale POHO Sociaal is er al een moment geprikt waarop we een hele ochtend met elkaar over dit onderwerp verder gaan praten. We gaan dat onderzoek naar die briefadressen uitvoeren. En deze opdracht werken we verder naar de scenario's toe. En willen we tegelijkertijd ook niet de uitvoering links laten liggen. Want ja, de praktische zoektocht naar locaties, daar proberen we zoveel mogelijk nu al handvatten aan te geven. Maar dat is geen eenvoudige vraag.
De heer Boerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraagje over die mensen die zich niet willen laten helpen. Die kunnen wel overlast veroorzaken. Wat gebeurt daarmee? Worden die gedwongen of worden die met rust gelaten?
Dwingen is natuurlijk erg lastig. Hè? Je kunt niet iemand dwingen, want ze hebben altijd hun rechten die ze hebben. Als men... laat maar zeggen, in het tentje op straat gaat slapen. Ja, je kunt niet iemand oppakken en daar binnen zetten tegen ze wil in. Dus dwingen, dat is een hele lastige. Ja.
Dat is inderdaad waar, maar we hebben gelukkig wel een aantal opvanglocaties waarbij niet altijd mensen alleen naar de opvangplek zelf toe hoeven als ze daar wat minder toe gemotiveerd zijn. Maar er zijn ook bemoeizorgteams die wij hebben opgericht waarbij mensen ook opgezocht worden en zoveel mogelijk worden gestimuleerd of gemotiveerd. En ook met een wat langere aanpak, langere adem, om toch mensen in beeld te blijven houden en ze toch te motiveren om uiteindelijk toch hulp te kunnen aanvaarden.
De heer Nonkers, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. En dat geldt voor iedereen die dan 's avonds, 's nachts op straat gaat slapen, desnoods uitgeprocedeerde, dat ze in ieder geval wel geprobeerd wordt dat ze niet op straat slapen?
De uitgeprocedeerde, dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk. En hetzelfde arbeidsmigranten die hier zijn. En die worden ook verwezen naar, moet ik even uit mijn hoofd?
Stichting Barca.
Stichting Barca, ik vergeet hem elke keer. Stichting Barca, die zitten in Utrecht. Dat is de plek waar hun verder geholpen worden. Daar zit wel een onderscheid in. We hebben onze verantwoordelijkheid voor de mensen die hier vandaan komen. En daar zit natuurlijk wel een verschil in. We moeten ze dan ook weer niet door elkaar gaan halen. Want dan krijg je weer een heel vertekend beeld waar we het eigenlijk over hebben.
De heer Hebels, D66.
Ja, dank u wel. Ik kan mij de informatieavond van november nog goed herinneren. En daarin hebben een aantal raadsleden gevraagd van, hebben jullie al een aantal locaties op het oog waar je dat zou kunnen bouwen? Hè, want het verhaal is verder goed. Dus ik stel de vraag nu in april maar weer.
Eigenlijk zijn wij nog niet zo ver dat wij locaties kunnen. Wij zitten juist in dat proces zitten wij nu. Dat zijn de stappen waar wij nu precies in zitten. Juist met die afstanden waar we het net over hadden, de loopafstand, daar kun je ook een plek mee bepalen. Dus we zijn helaas nog niet op dat punt. Maar we zitten wel daartegen. Het komt dan wel dichterbij. En daar zullen we ook dan u weer in meenemen natuurlijk.
Mevrouw Pijning, ChristenUnie SGP.
Ja, ik wil nog even ingaan op de planning. Want we zagen staan dat we bij Laborijn is verlengd, hè, tot eind 2025. Maar hoe ligt verder de planning wat betreft deze plannen? Ik bedoel, besluitvorming derde kwartaal. Maar hoe ver zijn we dan? En gaat dat mooi op elkaar aansluiten?
We willen er echt alles aan doen om zo snel mogelijk die nieuwe plek te realiseren. Maar ja, het kost wel tijd en het is geen makkelijke opgave. Dus ja, het is een moeilijk antwoord. Maar...
Mevrouw Pijning in tweede instantie.
Ja, heeft u wel een bepaald jaartal in beeld waarvan u denkt, hè, een soort visie, ambitie, dan moeten toch bepaalde dingen staan?
Nou, de ambitie is zeker zo snel als het kan. Alleen we hebben natuurlijk... Met dit gevoelige onderwerp ook met gevoelige dingen te maken. En bij elke locatie is ook weer de vraag, wat moet je op zo'n locatie regelen? Hebben we het over echt nieuwbouw of hebben we het over verbouw? Dat is allemaal bepalend. Het moment, maar dat we de snelheid erin hebben, absoluut. Wij zitten niet achterover, absoluut niet.
Even kijken, de heer Hebels op dit punt? Of had u een nieuw punt? Want dan ga ik eerst naar meneer Dinsch.
Nou, het was op dit punt.
Nou, gaat u gaan.
Af. Wat is er zo gevoelig aan dit onderwerp?
Nou ja, zo zou je het ook kunnen vragen. Hè. Op zich valt het in principe mee. U heeft de ervaring natuurlijk ook wel dat het soms in het nieuws best wel groot gemaakt wordt. Ja, daar ligt het ook een beetje aan. Voor mij hoeft het niet gevoelig te zijn, want het is een doelgroep die met de juiste huisvesting en met de juiste plek helemaal geen probleem hoeft te zijn.
Nou, we hebben ook nadrukkelijk gevraagd bij andere regiogemeenten, hoe hebben jullie dit allemaal wel voor elkaar gekregen als er sprake was van nieuwbouw? En eigenlijk zeiden zij, als het bestuur erachter staat, krijg je het voor elkaar.
Dank u wel. De heer Dinsch, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een drietal vragen. Ik heb ze even opgespaard omdat ik nu pas mag drinken. Dus, ik zit eigenlijk een beetje met die 140 daklozen met die psychische problemen. Kunt u ons garanderen dat ze geen risico vormen voor de veiligheid van onze burgers? Dat is een vraag. Tweede vraag is, een kwart van de jongeren is jonger dan 27 jaar. En mijn vraag is, over welke leeftijden hebben we het dan? 14, 15, 15, 18, 18, 20? En als laatste, de locatie aan de Plantsoenstraat. U vertelt net dat die locatie is gekozen omdat die een eigen plek heeft, een eigen ruimte. Is daarmee dan de overlast weg? En stel je voor dat daar weer overlast komt, moeten we dan op zoek naar een nieuwe locatie? Dank u wel.
De eerste, kun je garanderen dat? Nou, dat is het meest moeilijke met mensen met een psychische problematieken. Garanderen kunnen we nooit. Dat kan niet als je iemand niet in beeld hebt of wat dan ook. Die garantie kunnen we niet. We hebben ze in beeld en dat is het belangrijke. Dus wij kunnen ondersteuning bieden waar het kan. Maar garanties kan niet. De laatste vraag. De Stadskamer is op zoek gegaan naar een locatie. Juist met een buitenruimte. Omdat dat hetgeen is waar de problemen zijn. Wat het ook voor hun makkelijker maakt. Om als er voor de deur iets is. Om die mensen te zeggen. Ga in de buitenruimte bij ons daarheen. In plaats van dat ze voor de deur dat gaan doen. Juist door dit maakt het de Stadskamer ook makkelijk. En de verwachting is juist dat door deze verhuizing. Die problemen zijn opgelost. En daar is de Stadskamer ook ontzettend blij mee dat we dat samen hebben gedaan. En die zijn ook echt ook bezig om daaromheen ook dat goed te regelen. Alleen nu, op de plek waar ze nu zitten, is het veel lastiger. Omdat als je buiten gaat, even iets roken of wat dan ook, dan sta je meteen op straat. En dat is al een probleem die je dan bijvoorbeeld oplost. Die andere. Mag jij met jou
even? Ja, er was nog een vraag over minderjarige kinderen. De vragenlijst is in principe afgenomen voor volwassen mensen. Alleen bij die telling, bij die vragenlijst is ook gevraagd, zijn er kinderen in beeld? En dat is wat we weten. We weten niet exact de leeftijd van die kinderen. We hebben wel verder gevraagd om het bureau zoveel mogelijk te laten analyseren. Wat gebeurt er dan met die kinderen? En we hebben wel ontdekt dat er niemand op straat slaapt. En dat wat we kunnen doen, dat we dat proberen voor die situaties waar ook kinderen in beeld zijn.
En met nog een kleine toevoeging. Veel waren ook bij de slapen bij kennissen en familie en dat soort dingen. Daar zaten er ook veel bij. Dus, ja.
Volgens mij hebben we daarmee de vragen gehad. Was u aan het eind of was u nog... Ja, u was ook
ik
aan het
ben
eind.
Klaar, ja.
Nou, dan komt het allemaal mooi bij elkaar. Behalve meneer Opteweeg, die denkt, ach... Zeker, als we hier toch vanavond zitten, laten we dan ook maar de tijd volmaken. Ajax is toch nog niet begonnen. Dus waarom niet? Toch? Of heb ik het mis?
Nou, goed. De voorkeur is neutraal.
Ja, dat snap ik, voorzitter. Zeker. Een beetje naar aanleiding van, maar past hier ook wel mooi in... We zien in een aantal gemeenten dat er ook juist in de opvang ook, en zeker omdat we nu bezig gaan met de opvang, eigenlijk nieuw maken en daar opnieuw naar kijken, dat er ook plek en ruimte wordt gemaakt voor de opvang van huisdieren. Als mensen die dak- en thuisloos zijn ook huisdieren hebben, wordt daar ook rekening mee gehouden met eventueel een bench of al dat soort dingen. Dus dat daar ook plek en ruimte ook voor is als mensen dat hebben.
Ik moet zeggen dat ik die vraag nog niet eerder heb gehad. Ik kijk even rond naar de bank.
Zijn we intern mee bezig, maar hier stond altijd. Oké, ja, we hebben het in Enschede niet gezien, dus
alle risico's kun je opnoemen, alle kansen ook. Nee, zeker. Nee, maar daar staan we de vraag ook. Nee, daar zijn we intern wel mee bezig, maar het is nog niet overgegaan
met. Daarmee was volgens mij wel elke vraag beantwoord. Nee. De huisdierenvraag lokt heel wat extra uit. De heer Nonkers van GroenLinks.
Nou, dan heb ik denk ik een hele belangrijke vraag. Is er gebrek aan geld? Hoeveel geld is er nodig?
Is er gebrek aan geld? Nou ja, er is op het moment natuurlijk altijd gebrek aan geld binnen gemeenteland. Ja, dat is dus ook nog weer vrij vroeg om te zeggen. Want... uiteindelijk wat eruit gaat komen bepaalt ook hoe het eruit gaat zien. Het is natuurlijk wel, gaan we dingen centraler bij elkaar doen. Want zoals nu hebben we de dagopvang en de nachtopvang zitten uit elkaar. Nou, daar kan misschien efficiëntie in. Maar dat vind ik allemaal te vroeg om nu al te zeggen. Het juist op dit moment alles in kaart brengen, hoort dat stuk natuurlijk ook bij. Dat is onderdeel van het traject dat we nu aan het lopen zijn.
Mevrouw, de heer Nonkers, nog een tweede vraag.
Bent u al wel geld aan het reserveren?
Aan
het sparen?
Nou, dat is, hier geld sparen. We hebben maatschappelijke opvang krijgen we vanuit het Rijk geld voor. En dat is het budget natuurlijk wat we hebben. En ja, daar moeten we zo efficiënt mogelijk mee omgaan.
Ja, en de wethouder kan ook niet sparen, want de raad heeft het budgetrecht. Mevrouw Evers.
Ja, ik ben nog wel even benieuwd toch naar die paradijsvogels die plek moeten hebben. Hebben jullie daar beeld bij al? Hoe dat eruit moet gaan zien of waar dat zou moeten zijn?
Nou, ik zou willen adviseren, kijk ook naar, volgens mij heet het zelfs paradijsvogelwoning.nl of iets dergelijks. Dat is de situatie zoals Enschede heeft georganiseerd. En dat is een voorbeeld waar in ieder geval Enschede heel erg tevreden over is. En die misschien een mooie passende plek biedt en aangeeft hoe het eruit zou kunnen zien.
Ben ik iemand vergeten? Ja, ik ben de heer Van Meijeren vergeten. En hier naast mij ook.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch een vraag, omdat we net over geld hadden. Tot een jaar of 10 geleden was ik heel veel in Arnhem. En er waren ook heel veel daklozen. Maar die moesten daar s'avonds gewoon €7 aftikken. En dan mochten ze blijven slapen. En vol was vol. Hebben ze in Doetinchem ook wel eens zoiets gehad?
Ik hoor dat ze een eigen bijdrage, maar in welke hoeveelheid?
Het is nu €7 per dag,
ja.
Voor eten en slapen.
Ja.
Vol is vol. We hebben nu op dit moment genoeg plekken. En mensen die zich aan de afspraak houden, houden hun bed op.
Oké, dan mevrouw Veldhuis, Partij van de Arbeid nog.
Ja, dankjewel. Eigenlijk geen vraag aan jullie, maar aan de mensen die in dit werkveld werken. Hebben jullie nog tips of aanvullingen die jullie mee zouden willen geven?
En dat doen we natuurlijk ook. Wij hebben de organisaties zitten bij ons aan tafel. En die geven ons juist ook dingen mee. Die samenwerking is op het moment zeker erg goed. Ik ervaar het als goed. Dus de professionals, die moeten natuurlijk ook naar hun luisteren wat hun meegeven. Want daarom vind ik het ook zo fijn dat wij zijn dus al in Enschede geweest. We gaan nog naar Deventer. Ik wil ook andere plekken zien. Om juist die ervaring te krijgen en die verschillende verhalen te horen. Want dat geeft ook heel veel inzichten in de problematieken en hoe ze daar op elke plek anders mee omgaan.
Dank u wel.
Ja, mijn collega zou ik ook voel me heel nederig, dus dan ga ik. Om wat te zeggen, maar wat mij een beetje pijnlijk wat ik vind is dat de kinderen zo weinig inzicht zijn. Want op dit moment heb ik keuzes moeten maken voor de wachtlijst van de crisisopvang. Om te kiezen welk gezin ga ik opnemen en welk gezin niet. En dan hebben we het ook echt over zwangeren. En kinderen van baby's een jaar of een groot gezin. En ik denk dat daar ook een antwoord op moet komen. En juist als wij ervoor zorgen dat deze mensen, ook de individuen, juist zo'n paradijsvogelhuis gewoon goed van poten komt, hebben wij ook meer ruimte om de gezinnen te kunnen gaan bedienen. Dus ik wil dat wel echt wel heel sterk benoemd hebben. Ik ga ervan trillen.
Ja. Dank u wel. Ja. Ik ga naar een afronding werken. Ja, dat was ik al bang voor. Ja.
Eigenlijk
dat doordat we het doen zoals we het nu doen, dus de omstandigheden zijn niet zo goed, mensen kunnen niet zo goed slapen in de opvang op kamers die ze moeten delen. En als we dat goed organiseren, hebben we veel minder overlast. Dat weet ik echt zeker. Daarbij zitten er ook veel mensen die nu nog bijvoorbeeld in een instelling verblijven waar ze kwamen voor zorg. Die zorg is in principe niet meer nodig, maar er is geen doorstroomplek. Die plekken kosten nu ook veel geld. Dus volgens mij, als je hier zo'n soort maatschappelijke rendementsanalyse op loslaat, hoe sneller dit probleem wordt opgelost, hoe beter we af zijn, maar ook, denk ik, hoe minder het ons kost. Want het gedoe kost ons heel veel.
Dank u wel. Meneer Hebels, ik gaat uw gang, maar ik ben waakzaam op debat vanavond. Meneer Hebels.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook ik stel mij nu nederig op. en ik ben blij met de inbreng van de mensen uit het werkveld. En eigenlijk raakt jullie gevoel, als ik het samenvat, ook het gevoel bij de raad, denk ik. Althans, ja, ik kan nooit andermans gevoel peilen, maar dat denk ik in ieder geval bij mezelf. En dan denk ik van, we hebben in november dit verhaal gehoord. We hebben een aantal daklozen toen ook gehoord. U heeft nu inmiddels een onderzoek uitgevoerd waarmee u goed in beeld heeft wat er precies aan de hand is. U heeft zelfs ook goed in beeld waar de oplossingen liggen. Dus ik zou zeggen, opschieten. Dank u wel.
Nou, dat is een motivatie. Dat waren de vragen. Ja, precies. Dat lijkt me ook veel. Dat is veel gezelliger als iedereen gewoon even in de hal straks nog met elkaar napraat. Wethouder, heeft u nog een stichtelijk einde? Of,
Een stichtelijk einde? Nou, nou weet je wat, wat ik wel mooi vind, ook wat meneer Hebels al zegt. Ik voel ook met u mee. Ik voel die drang ook om snel te gaan. Maar ik wil ook dit even wel zorgvuldig doen. En daarom neem ik u ook steeds mee. Omdat ik denk dat wij dit zeker samen goed kunnen doen. Maar ik zal zeker die snelheid erin houden. Ook ambtelijk heeft het ook gehoord. En wij komen daar ook bij u terug. En dat we een mooie, vooral een goede voorziening hebben voor de toekomst. Waar mensen goed kunnen herstellen en weer terug in de maatschappij kunnen. Waardoor wij ook die mensen een goede toekomst kunnen bieden. Daar gaat het natuurlijk vooral om.
Dank u wel. Daarmee komt een einde aan de informatieve raadsessie. Ik dank alle gasten op de publieke tribune en u als raadslid. En we hadden ook nog heel veel kijkers thuis. Dus die wens ik ook een hele fijne avond. En ik wens u ook een fijne avond.
Nou, dat zou misschien een oplossing in die korte termijn oplossing kunnen zijn. Okay. Dat je zoekt naar een manier hoe je toch bij die locatie Laberijn iedereen toch een eigen plekje kan geven. Ja. Maar ik denk niet dat de ideaal situatie wordt. Ik denk dat je echt wel die eigen plek, slaapkamer...
Nee. Oké. Okay. Nee.